Radio Rijnmond.
Chris natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen. In natuurbezoekerscentrum Klein Profijt is de Braakbal Pluismarathon begonnen. Nog 12 uur te gaan. 3 planten voor een vogelvriendelijke tuin. En als je dan toch bezig bent, maak er dan ook maar meteen een egelvriendelijke tuin van. Hoe egeltjes het doen, dat zie je in het verborgen leven van egels in de tuin. Hoe de man het deed, dat kon je lezen in de roman van James Salter. Hoe de vrouw dat vond, dat lees je in Ik was dat meisje. Je hoort er meer over vandaag in
Chris natuurlijk, met Chris Vemer.
Kijk bij Radio Rijnmond. What can I say? Leuk dat je luistert.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Ooit gebouwd als zalmvisserij, maar inmiddels zit aan de Oude Maas in Bijen-Oud-Beijerland al 30 jaar lang natuurbezoekerscentrum Klein Profijt. En dat is wel een feestje waard. Het feest is vanochtend om 8 uur al begonnen met de Braakbal Pluismarathon door Marijn van den Hogenhof. De voorzitter van de zoogdierwerkgroep van het Hoeksewaards Landschap en de beheerder van het bezoekerscentrum is van plan om tot 8 uur vanavond te pluizen. Chris natuurlijk vroeg hem hoeveel braakballen hij al denkt te hebben geplozen nu om 8:50 in de ochtend.
Ik denk dat ik aan de 15 à 20 braakballen zit die ik al heb geplozen. Maar we hebben er natuurlijk nog heel veel te gaan vandaag.
Hoe bereid je je voor op zoiets?
Nou, ik ben wel in training geweest in mijn eigen huis, zullen we maar zeggen. Nee, het is eigenlijk niet voor te bereiden. Wat ik doe is elk jaar natuurlijk zo'n 1500 prooidieren pluizen. Maar ja, dan zit ik eigenlijk nooit heel veel langer te doen dan een uur of 2-3 achter elkaar. En nu is het natuurlijk wel een uitdaging om het 12 uur vol te houden.
Wat maakt het zwaar?
Nou ja, vooral de statische houding waarin je zit. Dus je zit eigenlijk voortdurend heel geconcentreerd in een braakbal. Helemaal uit elkaar te pluizen. Alle schedeltjes en onderkaakjes eruit halen. Het is niet dat je nou heel actief beweegt als je aan het braakballen pluizen bent.
Braakballen pluizen, ja, wat is het eigenlijk?
Nou ja, braakballen pluizen is eigenlijk het vinden van schedeltjes en kaakjes van de dieren die een uil heeft opgegeten. Want een braakbal is natuurlijk datgene wat een uil uitbraakt. Hè? Vooral kerkuilen, ransuilen, bosuilen, die eten muizen en andere dieren in één keer op. En alles verteert. En alleen de haren en de botjes blijven over. Nou, als je daar dan de schedeltjes uithaalt en de onderkaakjes, kun je naar aanleiding daarvan zien welke soort muis het is. Dat doe je dan en dan weet je welke muizensoort voorkomen in de omgeving waar de uil woont. Dit heet dan zo mooi citizen science. Dus dit is voor de wetenschap, zeker. In Nederland worden zo'n 20.000 prooidieren per jaar geplozen door verschillende mensen in heel Nederland. En daarmee signaleer je trends. Hè? Welke muis gaat het goed, welke muis gaat het minder goed. Welke muizen komen in dat gebied voor. En dat gaat allemaal in de NDFF, de Nederlandse Databank voor Flora en Fauna. Die dan weer gebruikt wordt voor onderzoek, maar ook voor raadpleging als het gaat om bouwprojecten. Dus daar gaat het allemaal naartoe.
Maar nou heb je dus een zak en die ga je dus helemaal uitpluizen. Ja, die ga ik helemaal Alleen uitpluizen. Die komt uit Friesland. Waarom niet iets uit de Hoekse Waard dan?
Nou ja, dat is een beetje vreemd inderdaad, maar dat heeft te maken met het feit dat ik zo lange tijd wil gaan pluizen. En dit is echt een hele grote partij. En eigenlijk hebben wij die in de Hoekse Waard niet. En dat komt omdat er zo'n ontzettend goede samenwerking is tussen de uilenwerkgroep en de zoogdierwerkgroep die dit voornamelijk doet, dat pluizen. Want die geven mij elk jaar alle partijen van alle kasten. Dat betekent dat ze eigenlijk best wel heel schoon zijn en dat er niet zulke hele grote partijen elk jaar uit zo'n kast komen. Nou, deze uit Friesland is echt een hele grote partij waar waarschijnlijk al een aantal jaar niet geraapt is. Nou ja, dan kun je dus één hele grote partij een keer, daar kan je dan een hele dag mee bezig zijn. En is dat nodig?
Nou, maak even open.
Ja, tuurlijk.
Ruikt het ook? Mag je eens ruiken?
Nou, die ruikt voornamelijk naar mottenballen.
Oh ja, mottenballen, ja.
Ja, dat heeft te maken met het feit dat ik ze opsla, zeg maar, in een tonnetje met mottenballen. Want anders komen er kledingmotten in. En die leggen hun eieren erin en de larven daarvan, die vreten helemaal ballen kaal. En dan zou je zeggen, dat is handig.
Jouw ballen?
Ja, nou nee, de braakballen. Ja, dat is altijd een beetje, dat is erg dubieus altijd.
Het lijkt net al of dit een muisje is, als je zo
ja,
kijkt, hè?
Ja, het lijkt het op, hè? Maar dat is het niet. Je ziet dat als je hem openmaakt. Kijk, daar zit een heel mooi spitsmuizenschedeltje in.
Dat zie je al gelijk.
Ja, het spitsmuis heeft een hele andere schedel dan ware muizen en woelmuizen. En als ik een beetje goed kijk, denk ik dat ik ook nog kan zien dat het een huisspitsmuis is. Maar daar heb ik een binoculair voor, dus later determineer ik ze ja, helemaal exact op soort.
Om 10 uur dan is de muizenquiz, mag jij dan niet aan meedoen?
Nee. Maar
zo, jij zo zou winnen, denk ik.
Ik vermoed van wel. Ja, ik denk het wel. Dus het is ook niet helemaal de bedoeling dat ik hem ga doen. Dus,
maar weet je al een leuke vraag die gesteld gaat worden, die stiekem onze luisteraars dan ook al weten?
Ja, tuurlijk. Er zijn een aantal vragen. Eén daarvan is, houdt een woelmuis een winterslaap, ja of nee? Dat is een van de vragen. En er zit ook een vraag in, waarom zie ik eruit als een wandelende kroket met pootjes? Dus waarom heb ik die vorm? Nou, dat zijn een paar vragen die erin in voorkomen.
Educatie, dat is natuurlijk een van de dingen die jullie hier doen, al 30 jaar.
Ja, wij bestaan natuurlijk al 30 jaar en eigenlijk een van onze hoofdtakken is educatie. Niet alleen het voorlichten door middel van excursies en vragen die gesteld worden, maar ook jeugdeducatie, van braakbalpluizen tot een kabouterpad. Ja, dat is een heel groot onderdeel van onze activiteiten hier.
En is er nou nog iets te merken van wat dit ooit was? Hier is dat een zalmvisserij.
Ja, het was een zalmvisserij. Daar hebben we natuurlijk ook een expositie over. De zalmvisserij is natuurlijk een beroep wat eigenlijk na 1920 is uitgestorven. En ja, daar vind je hier nog de overblijfselen van. Dus ook daar vertellen we over. En dat heeft natuurlijk gelijk een relatie met overbevissing, vervuiling van water. Dus het heeft ook weer raakvlakken met onze natuurorganisatie.
Maar wat deden ze dan hier in dit speciale gebouw?
Het grote gebouw, dat was de boetkeet, zoals dat heet. Daar werden de netten geboet, dus gerepareerd. En boven sliepen zo'n 20 à 25 man in een soort grote slaapzaal was dat. Dat is nu jeugdlokaal en expositieruimte. En die sliepen daar door de weeks. En in het weekend gingen ze naar huis.
Nou, weer verder eventjes nog over die pluizenbollen of uilenballen.
Nou, braakballen zeg ik altijd, ja. Want uilenballen zijn de ballen van de uil. dus braakballen. En daar gaat het, voor mij gaat het hier vandaag om. Voor het hele gebouw gaat het natuurlijk ook om een 30-jarig feest. Hè. We bestaan 30 jaar en dat gaat om heel de vereniging Hoekse Waards Landschap. Want het draait niet alleen om mij. Soms zou ik dat wel willen, maar het draait niet alleen om mij. Het draait om heel het Hoekse Waards Landschap natuurlijk.
Maar wat zou jij nog willen vinden in die braakballen vandaag?
Een molletje, een wezel. Dat zijn toch de soort.
Een uil kan het gewoon opeten, een wezel?
Uil eet gewoon een wezel op, ja. Ja, niet een hele grote, maar een klein wezeltje. Ja, die pakken ze af en toe. En een mol dus ook. Dat vind ik meer een kunst. Want als je weet hoe een mol eruit ziet en die moet je in één keer doorslikken, dat is best wel een prestatie.
Het gaat niet om, laten we dat nog even duidelijk zeggen, om de snelheid, hè?
Nee, het gaat in dit geval gewoon om de duur. Het is het jaar van de woelmuis. Hè. De zoogdiervereniging heeft uitgeroepen tot het jaar van de woelmuis, omdat woelmuizen in de ecosystemen in Nederland enorm belangrijk zijn. Hè. Wij denken vaak een muisje is een muisje, maar als je bedenkt dat de veldmuis, wat ook een woelmuis is, gegeten wordt door zo bijna alles wat er loopt en vliegt. Hè. Slangen, matterachtige uilen, roofvogels, meeuwen, kraaien, noem het maar op. Is dat dus een hele belangrijke soort. De woelmuizenfamilie is een hele belangrijke familie. En in het kader daarvan ga ik dus ook proberen zoveel mogelijk woelmuizen te pluizen. Want dat is wat de zoogdiervereniging graag wil dit jaar.
Zie je er tegenop?
Ja, wel. Toch wel, tuurlijk. Het is, denk ik, als het me lukt, best wel een hele prestatie. Dus ik zie daar ook wel een beetje tegenop, ja.
Maar deze zak gaat op.
Ook dat heb ik niet te beloven. Het is een hele grote zak. En ik zeg altijd, ik draai 1 op 15. Dat betekent dat ik ongeveer 15 prooidieren per uur kan pluizen en determineren. Dat klinkt niet veel. Maar dat betekent op zo'n ding dat ik 150, 160 aan het eind van de dag zou moeten hebben. Dan.
Maar als er echt iets leuks in zit, dan mag je ook wat langer blijven kijken van mij.
Ja? Oké. Zal ik dat zeker doen. Dank je wel.
Nou, iedereen is welkom vandaag bij het bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland in de Hoekse Waard om het 30-jarig bestaan mee te vieren. En om Rijn aan te kondigen natuurlijk, aan te moedigen.
Zij nam mijn denken weg, dat gebeurt niet bij zoveel. Goeie vrienden vielen weg, ik wil haar met niemand delen. En jij die daar terecht op zegt, een echte vriend die valt niet weg. Die zoekt jou op en die vertelt je wat hij vindt, al goed of slecht. Drink nog een glas met mij, stort je hart erbij. En drink op de eeuwigheid of verloren. Een hoofd vol spijt. Morgen is nog zo ver weg, morgen zien we wel weer verder. Geloof me maar als ik je zeg, voorbij de dood raak ik niet kwijt. Niet echt. Het leven is een goede reis. Waarom zou dood anders zijn? Ik zeg, herinner me daaraan, als we strakjes zo ver zijn. Maar drink nog een glas met mij, stoort je hart erbij. Drink op de eeuwigheid, op verloren.
Aan de vriendschap, het vieren van het leven en het koesteren van herinneringen. Nou, dat is toch prachtig. Glas van Bluff en Raccoon.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Van een kaal erf in de Alblasser Waard maakt de natuurfilmer Stijn Philips een tuin die krioelt van het leven. Een streekgebonden tuin met planten en dieren die er echt thuis horen. Zoals de zeldzame argusvlinder, de rugstreeppad, de ransuil en de egel. Dat stekeldiertje, dat speelt de hoofdrol in zijn nieuwe korte film Het verborgen leven van egels in de tuin. In een afgeladen zaaltje in streeknatuurcentrum de Alblasser Waard in Papendrecht ging de film in première.
Het is een heldere lentenacht. In een grote takkenhoop aan de rand van de tuin staat iets te gebeuren. Deze egel is wakker geworden uit haar winterslaap.
Ik had eigenlijk bedacht dat ik een korte film zou maken van 5 minuten. Ik had een paar mooie beelden kunnen maken van egels in de tuin. Hele jonge, nieuwe tuin. En ineens had ik het gevoel van, verrek, volgens mij speelt zich hier een heel leven af van die egels. En kreeg ik het gevoel van, nou, er zit wel echt een soort jaar rond verhaal in. Echt een natuurfilmverhaal. Maar ja, als je dan die stap eenmaal zet, dan moet je hem ook echt jaar rond maken. Hè? En dat, ja, dat is best lastig, want egels hebben een heel groot leefgebied. En je wil eigenlijk al die facetten van dat leven wilde ik in beeld brengen. Juist ook om te laten zien dat bij elk onderdeel van dat leven, elk seizoen, heeft hij zijn eigen nieuwe dingen nodig in de tuin. Dus ja, als je eenmaal A zegt, dan moet je B zeggen. En dan wordt het inderdaad een hele klus. Maar het was ontzettend leuk en heel verrassend. En ja, het is een fantastisch dier.
Haar beste kans op een maaltijd is een natuurlijk stuk tuin, waar streekeigen bloemen en struiken groeien. En waar stapelmuurtjes van stenen en dood hout liggen.
Het begon eigenlijk met een soort kaal stukje grond waar jij bent gaan wonen in Noordeloos. En daar heb jij een hele mooie natuurvriendelijke tuin van gemaakt. En de eerste bewoner die kwam, dat was de egel.
Ja, dat was de egel. Ja. En toen had ik wist natuurlijk wel wat van egels, ik ben natuurfilmer, maar ik wist niet zoveel. Dus ik had wel wat takkenhopen gemaakt en daar zat hij al heel snel in. Ja, en als je eenmaal door hebt dat zo'n dier in je tuin leeft, ja, dan, ik raakte er helemaal gefascineerd door. Dus ik begon beeldcamera's neer te zetten en langzaamaan ontstond er een soort plaatje van hoe dat dier leefde in mijn tuin. En toen heb ik inderdaad bedacht van ik ga een filmplan maken. Dat werd gesteund door de provincie Zuid-Holland. En zo is een korte film ontstaan.
Ferry van Jaarsveld van de egelopvang in Papendrecht. Was jij nou nog verbaasd door dingen die je gezien hebt in die film?
Ja, de wippende egels, dat is natuurlijk wel iets wat... Ja, dat zie je nooit. En dat het zo mooi vastgelegd is, ja, dat is natuurlijk wel een hoogtepunt. Maar dat kan ook door mijn eigen schunnigheid komen. Maar dit waren natuurlijk echt beelden die zich afspelen in die achtertuin. En die parende egels, dat was natuurlijk echt wel iets heel moois wat je niet altijd ziet. Hè? Als het in de bosjes gebeurt, dan ben je te laat en dan is het
dan gebeurd. Hoor je het alleen maar.
Ja, je kan het alleen horen inderdaad. Ja, inderdaad.
En hoe ging dat ook alweer?
Ja, ja, die mensen die dus bellen. Nou ja, dat is dat geluid dat ze dus maken. En nou, dat heeft Stijn natuurlijk hartstikke mooi vast weten te leggen.
Om te kunnen paren moet hij achter haar zien te komen. Maar zij speelt hard to get en wendt zich alsmaar af. Dit paringsritueel kan wel een uur duren. Maar dan is ze eindelijk om.
Als natuurfilmer heb je dan zo'n verhaal in je hoofd van oké, eerst gaan die mannen vechten en daarna wint er één en dan hoera, dan heeft hij dat vrouwtje. Maar zo ging het natuurlijk helemaal niet. Eerst werd er gepaard en direct daarna was het vrouwtje ineens weg, kwam er een nieuw mannetje aan en die rook gewoon. Ja, er is hier van alles gaande en die kwam tot tumult af. En die mannen die beginnen als dolle met elkaar te knokken. Maar dan moet je tegelijkertijd denken van, ja, mijn hele script klopt niet meer.
Want aangetrokken door het rumoer van de paringsdans, komt er een tweede mannetje de tuin in. Daar is de man die net gepaard heeft niet van gediend. Dit is een kant van egels die we niet vaak zien.
Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je, als je dieren filmt, dat je ze niet verstoort. Dat je probeert het met het licht te doen wat er is. Egels zijn natuurlijk nachtdieren. Als je daar een grote spot op zet, ja, dan zie je van die verdwaasde oogjes. Dat wilde ik gewoon niet. Ik wilde echt natuurlijk gedrag. Dus ik heb gewoon heel veel in de tuin gezeten, wachten, hopen dat ze zouden komen. En dan een paar van die momenten dat het voor je neus afspeelt. En als je dan maar gewoon heel stil zit, dan hebben ze ook helemaal geen last van je. Dus dan doen ze wel een ding. Maar zodra ik soms dan lag ik in bed en dan hoorde ik gesnuffel en dan ging ik naar buiten. En dan waren ze meteen weg, want dan, ja, dan zijn ze verstoord of dan denken ze van nou, wegwees hier. Dus het was echt veel zitten, wachten, heel rustig aandoen en dan langzaamaan af en toe bijzondere momenten vastleggen. Ja.
Waar ben jij het meest trots op?
Ja, jonge egeltjes. Dat was voor mij het moment dat ik denk, oh ja, zo'n tuin kan gewoon echt helpen dat die populatie misschien weer wat steviger wordt. En dat... Dat was denk ik mijn mooiste moment.
Het is een zoogdier. Dat hebben we niet gezien. Een zogende egel.
Nee, dat zijn altijd. Ik vind dat lastige dingen. Ik probeer met natuurfilmen heel goed na te denken over verstoring, uiteraard. Ik wil echt niet verstoren. Ik wil echt natuurlijk gedrag. Ook bij deze film ben ik daar heel bewust mee bezig geweest. Met hoe ga ik nachtdieren filmen? Dus met heel beperkt licht, met hele lichtsterke lenzen. Het liefst alleen licht van de lantaarnpaal die er al staat, of van de volle maan. En ja, ik had jonge egels in de kast. En ik wist dat er een vrouwtje onder een heel dek bladeren lag. Ja, ik had natuurlijk gehoopt dat ze dat mooi in het zicht van de camera zou doen. Maar ja, dat beest is niet gek, die gaat eronder kruipen. Ja, het liefst wil je die kast even openmaken, even gluren. Hoe zien die kleine baby-egeltjes eruit? En tegelijkertijd is het ook een filmpje om mensen bewust te maken van, joh, hoe maak je je tuin geschikt voor egels? En dan is het laatste wat je moet doen, op het moment supreme, die kast openmaken. Want die moeder-egel wordt dan, ja, die wordt helemaal gestrest. Die rent weg, die laat die jongen misschien alleen. Die kan die jongen zelfs opeten, zijn verhalen over. Dus alles wat je wil is dat dier met rust wordt gelaten. En dat is ook mijn idee achter die hele egelkastenactie. Zo'n kast is eigenlijk voor ons mens ook, dat is het huisje van de egel. Blijf er gewoon vanaf, laat het met rust. Niet eromheen maaien, er kunnen geen honden bij.
Ja, want er was dus een actie waarbij jullie egelhuizen hebben verloot. Dat zijn echt enorme dingen.
Ja, dit zijn de Rolls Royce onder de egelhuizen. Dit zijn echt grote kasten, goed tegen honden, katten. Groot genoeg voor een moeder-egel om misschien wel 8, 9, 10 jongen in te krijgen. Solide hout. Dus we hebben een aantal mensen heel blij kunnen maken. Die meteen zeiden, we hebben een mooi plekje in de tuin. En ze komen allemaal in goede tuinen terecht. En dan is het geen garantie op een egel, maar het is wel weer een extra plekje waar die kan slapen, waar die een jongen kan krijgen.
De jonge egeltjes komen naar buiten.
Ja, het moet natuurlijk gaan om combinaties. Een egelkast is leuk, maar als je een hele grijze achtertuin hebt, dan heeft een egelkast weinig zin. Dus je moet die combinatie vinden. Egelkast, inheems groen, een doorgang, wat eten aanbieden, dat soort zaken. En dan heb je de mooie combinatie dat je een egel in je achtertuin krijgt.
Het mooiste is natuurlijk als je grote verwilderde tuin hebt. Maar ja, dat is niet overal zo. En dan kan zo'n egelkast net dat extraatje zijn wat een egel kan helpen.
En die egel die kan dus echt enorme afstanden afleggen.
Ja, nee, zeker. Het zijn 7 kilometer per avond kunnen ze afleggen in een leefgebied van 20 voetbalvelden. Dus dan moet je echt wel hele afstanden afleggen om dat allemaal te kunnen bereiken. Dus inderdaad, die doorgangen creëren en het vergroenen en met elkaar dat doen is heel belangrijk.
En deze tijd van het jaar, wat doen egels nu?
Nou, we zitten nu een beetje eind van de periode dat jonge egels alleen achtergelaten worden door moeders. Dus ze moeten het allemaal zelf gaan doen. Ze zijn een beetje in de war. Dus alle egels die je nu vindt in je achtertuin, let op de conditie. Hè. Is die groot? Loopt die wankel? Is die ingevallen? Dat soort zaken. En bel altijd naar een egelvang als je twijfelt over of die wel of niet opgehaald moet worden. En ze maken zich langzaam klaar voor de winterslaap.
En al die kleine egeltjes die bij jou in de tuin geboren zijn, waar gaan die nu naartoe?
Ja, zeg het maar. Ik vrees dat er ook gewoon een aantal dood zijn. Er lag er eentje plat op de weg. Want ja, dat is gewoon de realiteit. Die beesten gaan op zoek naar een nieuw terrein. Sommigen blijven schijnbaar in het oude nest, maar ja, anderen zullen ongetwijfeld de hort op gaan. Eentje was er plat gereden. Waarschijnlijk zullen er misschien wel meer plat gereden zijn, want overal in Nederland zijn wegen. En ja, dat is. Ik weet niet de cijfers, maar 8 op de 10 jonge egeltjes haalt het niet, geloof ik.
Ja, het is het lage aantallen egels. Hè. Daarom moeten ze ook zoveel kleintjes groot brengen. Want wat Stijn zegt, je komt wegen kom je tegen, je komt een hond tegen, je komt die robotgrasmaaier tegen. Dus ja, niet heel veel egels zullen het overleven. Dus als ze van die inderdaad 1 of 2 van die 10 egels het redden, dan is dat mooi meegenomen.
Deze egel gaat straks met genoeg reserves haar welverdiende winterslaap in. Egels zijn sterk afhankelijk van onze tuinen. Maar om in een tuin te kunnen leven, moet deze wel geschikt zijn. Nu het aantal egels al jaren daalt, is de noodzaak voor dit soort tuinen groter dan ooit. Maar wie het gedrag van egels kent, kan de tuin hierop aanpassen. En zo een bijdrage leveren aan de toekomst van dit fantastische dier.
Het verborgen leven van egels in de tuin van Stijn Philips is gemaakt in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Vanaf 17 november online te zien op het YouTube-kanaal van de provincie. Kijk op chrisnatuurlijk.nl voor een linkje.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht en ik lees dat samen met Martin van der Boogaard. Martin, nogmaals een hele goede morgen.
Ja, hele goede morgen, Chris. De Volkskrant die schrijft over de klimaattop in Brazilië. Hoe staat de wereld er 10 jaar na Parijs voor? En diep in de Amazone is de krant getuige van de spannende strijd tegen ontbossing.
Wouter Koolmees is de hele week niet weg te slaan uit het nieuws. En omdat hij de achternaam heeft van een vogeltje, schrijft Jelle Reumer in zijn wekelijkse dierencolumn in Trouw over de koolmees. Over de vogel met de stropdas heeft hij goed en slecht nieuws.
Er zit niet genoeg humor bij de milieubeweging, zegt de milieuactivist Marijn Tinga in de Volkskrant. De succesvolle milieuactivist surft Europa door om aandacht te vragen voor zwerfafval en statiegeld. Nou, dat zijn onderwerpen waar je enorm om kan lachen.
Ja, nou ja, we maken het maar weer een grapje van. Hoe schadelijk is dat weekje wintersport eigenlijk? De sneeuwkanonnen die steeds meer wintersportgebieden inzetten zijn niet duurzaam. Dat wist je al, denk ik. Maar wil je het milieu minder belasten, reis dan met de bus of de trein in plaats van met het vliegtuig. Want dat heeft wel de meeste impact. Je leest erover in de wetenschapsbijlagen van de Volkskrant.
Ja, of ga gewoon niet op wintersport. Lekker de geur van regen die op de droge grond valt. Maar waardoor ruikt die regen zo lekker? Dat lees je in NRC.
Een beetje zure regenberichten van Martin van der Boogaard met het groene nieuws uit de weekendkranten. En daarbuiten gaan we door met het weerbericht. En dat komt van Stefan van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan.
Chris, een hele goede morgen.
Mist, zei jij hier en daar. Maar hier in het Lloydkwartier is die mist niet te zien.
Nee, het valt reuze mee bij ons in de regio. Want net buiten onze regio is er op veel plaatsen wel mist. Maar bij ons gelukkig niet. We hebben echt een rustig weekend ook voor de boeg met weinig wind. Blijft overdag ook op de meeste plaatsen droog. Nou, hier en daar kan het nog wel eventjes wat nevelig zijn. Maar verder zijn er perioden met zon op deze zaterdag. En ziet het er verder ook prima uit. Nou, in de loop van de middag dan krijgen we dan wel te maken met meer bewolking vanuit het zuidwesten. En aan het einde van de middag zal het grotendeels bewolkt zijn. Maar het blijft dus wel droog. Nou, de temperatuur die ligt nu rond de 10 graden. Die loopt vanmiddag in de zon wat op naar zo'n 14 tot 15 graden. En het zal dus prettig weer zijn doordat er maar weinig wind staat. Dus voor vandaag ziet het er alvast helemaal goed uit. Nou, vanavond en vannacht, als het donker is, dan kan er wat regen gaan vallen. Wat lichte motregen. Het is bewolkt. Kouder dan 9 graden wordt het komende nacht niet. En morgen krijgen we opnieuw een hele aardige dag. Want de mistkansen lijken niet groot voor onze regio. Buiten onze regio wel. Maar wij ontspringen de dans grotendeels. Dus we beginnen gelijk met af en toe zon. Blijft morgen de hele dag droog en dan komt de temperatuur uit rond de 14 graden en staat er nog altijd maar heel weinig wind.
Ja, dat is lekker. En dan de eerste dagen van de werkweek?
Nou ja, na het weekend moeten we denken aan een licht wisselvallig weertype met af en toe wat zon. Maandagavond is er kans op wat regen, maar dinsdag en woensdag lijken wel weer meest droog te blijven. En wat opvalt de komende week, Chris, de temperatuur die gaat weer sterk oplopen van 13 of 14 graden op maandag naar zo'n 16 of 17 graden op donderdag en vrijdag.
Jeetje, hoe moet het nou met al die egeltjes? Gaan ze nou in winter slapen of niet?
Nou, die zullen toch nog wel eventjes moeten wachten, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Nou, ik wens jou in ieder geval een heel fijn weekend. En tot de volgende keer, Stefan.
Tot gauw, Chris. Hoi, hoi.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk. So
The Spice Girls, Mama, I Love You.
Chris Natuurlijk, de plant van de maand.
Botanicus Melita van Bracht die weet bij iedere plant wel een verhaal. Voor de plant van de maand november kiest zij niet voor één plant, maar voor meer planten die allemaal iets met elkaar gemeen hebben.
Nou, de vogels. Want de vogels die zijn er gek op. Deze struik, als je die in je tuin zet, dan maak je insecten en vogels blij.
En om welke struiken gaat het dan bijvoorbeeld?
Om de sleedoorn, de gewone vogelkers en de vlier.
Om bessen zijn ze bijvoorbeeld goed?
Om bessen zijn ze goed. En het grappige is, afgelopen weekend liep ik in het Kralingse Bos. En daar zag ik ook bessen aan de bomen zitten. Het zat vol met kramsvogels en met koperwieken. Dus nou ja, dat is natuurlijk, als ik dat zie, dan word ik helemaal blij. Dan denk ik van ja, die staan er dus niet voor niks.
Nee, en die vogels zijn misschien wel op doortrek.
En die zijn op doortrek inderdaad, dat klopt. Dus die kunnen lekker opvetten en dan weer een stukje verder vliegen.
Die planten die je net noemde, die groeien gewoon ook in het wild?
In het wild groeien ze zeker, want het zijn inheemse planten. Sleedoorn. In Rotterdam weet ik een hele lange strook te staan. Dat is op het oude drinkwaterleidingterrein bij de S. En dan heb je van die mooie ouderwetse huisjes. En dan loopt er water langs. Nou, en daar staat het echt helemaal vol met sleedoorn. Daar pluk ik zelf ook wel eens wat van af. Want dan kan je heel mooi kan je daar ja, een soort brandewijn, sleedoornbrandewijn van maken. Dus dan neem ik ze van tevoren mee. Hè, want dan denk ik anders dan ben je te laat. Hè, dan eten die vogels alles op. Dus dan, en dan ja, niet te veel. Weet je wel? Want ik vind altijd de vogels moeten ook hebben. Dus ik haal daar niet te veel van af. En die prik ik lek. Dan leg ik ze in de vriezer. En als ze dan, nou ja, zeg maar 3 dagen in de vriezer hebben gelegen, dan is die voorste recht ook mooi overheen gegaan. En dan doe ik ze onder de alcohol, rum, weet ik het, wat je in huis hebt. Je neven, noem het maar op, dan kan je ze onder zetten. En dan is de kwestie van afwachten totdat het nou ja, op smaak is, zullen we maar zeggen.
Wij zijn hier in tuin Schoonoord, Park Schoonoord. En we dachten, we vinden hier vast wel wat, maar dit zijn allemaal uitheemse boompjes en struiken die hier staan.
Niet allemaal, maar degene die we zoeken, die staan hier niet. Want het grappige is, ik zie hier wel hulst.
Ja, en die besjes is ook goed voor de vogels.
En die besjes zijn zeker goed voor de vogels. Ja, je moet maar eens opletten van die dikke houtduiven, die zie je nu allemaal erin zitten. En ja, die proberen natuurlijk voor de winter zoveel als mogelijk naar binnen te werken. Dat ze een beetje nou ja, vet op de lijf krijgen.
Ja. De gewone vlier, toen moest ik gelijk aan Harry Potter denken, want die maakte toch zijn toverstaf van.
Nou, de sleedoorn is ook zo eentje, want de sleedoorn heeft hij uiteindelijk gekregen volgens mij van Ron. Want toen was zijn eigen stafje was kapot. En toen gaf zijn vriend Ron, die gaf hem een nieuwe... En die was van sleedoorn gemaakt.
Ja, maar de vogelbescherming die heeft dus 3 van die struiken uitgekozen. En er is een hele site waar nog veel meer planten op staan die heel goed zijn voor vogels.
Dat klopt. En vooral die Prune spinosa, want in het verleden werden die ook in van die hagen gebruikt. Om dat, zeg maar, dat vee, weet je wel, af te scheiden van elkaar. En meidoorn bijvoorbeeld ook. Zijn echt van die struiken die, ja, er zitten natuurlijk lekkere prikkels aan. En als je daar mooie hagen mee maakt, en in het verleden gebeurde dat, hè. Helaas is er prikkeldraad uitgevonden, maar... In principe zou je liever die hagen weer terug hebben.
Maar ook in een klein stadstuintje?
Ja hoor, dat kan makkelijk. Want nou, het zegt het al, haag. Dus je kan hem knippen. Dat is altijd makkelijk. En hoe meer je hem knipt, des te meer takjes komen eraan. En dan kunnen heel fijn vogels ook in vliegen. En
nestelen misschien?
En nestelen, weet je wel, ja. Dat ze veilig zijn. Maar het zou wel handig zijn als je ze iets langer kan laten groeien. Want bijvoorbeeld die sleedoorn, dat is de eerst wit bloeiende struik in het jaargetijde.
Wat weet je nou meer over de gewone vlier?
Nou, die vlier dat is een struik die je eigenlijk overal tegenkomt. Hij zaait zichzelf overal uit. En in het voorjaar, want iedereen kent hem wel, denk ik, heeft hij hele grote witte bloemen. Daar kan je ook van alles, hè? Vlier, bessen. Dat is als siroop of jam, weet je wel, dat kan je ervan maken. Maar voor die dieren, er zit ook weer een, nou ja, zeg maar genoeg in om lekker van te eten. En vooral, nou ja, de meeste zijn eigenlijk nu al leeg. Als ik in de rondte kijk, dan zijn die al... Over het algemeen leeggevreten. En als je kijkt naar zo'n takje van zo'n vlier. Vroeger werden daar fluitjes van gemaakt. Ja. En als je op de site kijkt, de grote zoekmachines. En je tikt dat in, dan staan er allerlei instructies hoe je zelf zo'n fluitje kan maken. Dus heb je hem nou ergens staan als onkruid. Dat je denkt van nou, op deze plek wil ik hem niet hebben. Dan kan je fluitjes gaan maken.
Ja, leuk. Nou, laten we maar eens even horen hoe dat klinkt dan.
Nou,
zo klinkt dus muziek uit een fluitje gemaakt van de gewone vlier. Ik geef het je te doen. Verder is die gewone vlier samen met de sleedoorn en de gewone vogelkers heel fijn voor vogels in de tuin. Op de site vogelrijkestad.nl vind je nog veel meer voorbeelden van plantensoorten die passen bij jouw bodemtype, lichtinval en welke vogels daarvan profiteren.
Is natuurlijk. Lekker lezen.
Annemieke Bakker is kunstenaar, landschapsarchitect en schrijver van boeken over landschapsgeschiedenis en architectuur. Voor haar boek Er stond een vrouw in de tuin uit 2016 is Bakker op zoek gegaan naar de onderbelichte rol van vrouwen in het Nederlandse landschap. Maar nu is ze schrijfster bij Radio Rijnmond om te vertellen over haar allereerste roman Ik was dat meisje. En ook daarin gaat het over de onderbelichte rol van de vrouw. Annemieke, goedemorgen. Jouw boek is geschreven vanuit de beleving van het meisje. Maar dan 50 jaar later, als je de roman leest die over een verhouding van toen gaat.
Ja, ze leest een boek. Het gaat over haar. En dat gaat over haar verhouding met een oudere schrijver. En die schrijver die heeft over haar een boek geschreven. Dat heeft ze pas veel later onder ogen gekregen. En dat boek is wereldberoemd geworden. Het is ook vooral bekend om zijn seksuele openhartigheid. En dat was voor haar best wel een schok natuurlijk om dat te lezen. En ik las het en ik vond het een prachtig boek. Iedereen roemt die schrijver om zijn prachtige stijl. Maar een paar jaar geleden las ik het weer opnieuw. En het voelde eigenlijk alsof ik afsprak met een oude vriend, een hele goede vriend. Dat heeft iedereen wel. Een vriend die je 15 jaar of zo niet hebt gezien. En dan denk je, we spreken weer een keer af. En dan halverwege het gesprek denk je, waarom waren wij eigenlijk zulke goede vrienden toen? En dat was met dit boek ook, dat ik dacht, waarom vond ik het zo'n mooi boek? Ik vond het ineens geen mooi boek meer, omdat ik de rol van het meisje zo onderbelicht vond.
En toen dacht jij, ik geef dat meisje een stem.
Toen dacht ik dat nog niet direct, maar toen ben ik zijn biografie gaan lezen. En hij heeft altijd beweerd dat dat meisje nooit heeft bestaan. Waarschijnlijk omdat hij gewoon getrouwd was. Dat het een geheime relatie was. Maar later in zijn leven heeft hij toegegeven dat ze heeft bestaan. Dus dat meisje, dat bestond echt. Toen ben ik naar Frankrijk afgereisd, naar het kleine prachtige plaatsje Autun. En daar ben ik op zoek gegaan naar sporen van hun relatie toen.
En heb je die gevonden?
Ik heb heel veel sporen gevonden. Want Autun is een plaatsje waar de TGV langs gaat en waar ook de Route Soleil langs gaat. Dus het is helemaal. Het ligt helemaal.
Ja, hij stopt niet daar.
Hij stopt daar niet. Nee. Ze gaan er ver voorbij. Ze stoppen er niet. En dus het is eigenlijk een ingeslapen stadje. En het was nog helemaal zoals in de jaren 60. Ik heb haar niet kunnen vinden, omdat ik haar achternaam niet wist. Maar iemand heeft mij op een gegeven moment een oude vrouw aangewezen. En die zei van, dat is dat meisje. Maar die vrouw die wou absoluut niet met mij praten. Ik denk dat ze zich ook schaamde of wat dan ook. En ik heb ook niet aangedrongen. Ze had een begeleidster bij zich en die zei dat ik me stoorde en dat ik weg moest wezen.
Ja.
Maar toen op dat moment dacht ik ga toch dat boek schrijven over haar. Ik ga dat boek vanuit haar beleving schrijven.
Ja, want dit boek is dus, het originele boek is uit 1967. En in de tijd was het echt heel goed ontvangen. Maar er werd ook wel gezegd van, ja, de manier waarop dat meisje wordt beschreven, dat gaat vooral over de verlangens en fantasieën van de mannelijke verteller.
Precies.
En jij dacht, dat kan anders.
Ja, ik dacht steeds van, jeetje, maar hoe heeft zij dat dan eigenlijk beleefd? En ja, toen heb ik haar. Ze heeft ook in dat boek geen gezicht. Ze is eigenlijk alleen maar ledematen, zal ik maar zeggen. Het gaat vooral over haar lichaam. Hoe geweldig.
Nou ja, er wordt nog wel iets gezegd over de tanden. Dat, ze heeft een prachtig lichaam, maar de tanden zijn niet echt heel mooi. Maar verder lees je niks over haar gezicht.
Nee, niks. Nee. Je leest ook niks over haar verleden. En je weet ook niet, omdat die schrijver haar gewoon op een gegeven moment verlaat, weet je ook niet hoe het verder met haar is gegaan. Dus dat heb ik allebei
Beschreven. Ja, en alsnog is het een boek met veel seks in goedkope hotelkamers. Net als in het origineel van Salter.
Ja, het gaat dan dus ook noodgedwongen veel over seks. Maar dan, hoe heeft zij het beleefd?
Ja, en dit meisje dat wordt beschreven dus in bijvoorbeeld de Nederlandse titel Spel en Tijdverdrijf. Hè. Zo heeft die man dat dan geschreven. Dat is ook niet echt complimenteus natuurlijk voor haar. Dat het voor hem maar spel en tijdverdrijf was.
Ja, precies. Voor haar was het een grote liefde. Dus zij was jong en ze zag het aan voor liefde. Maar voor hem lijkt het maar spel en tijdverdrijf te zijn geweest. En dat is dus, ja, eigenlijk heel erg beledigend voor haar.
Ja. Het gaat dus over een schrijver die in een luxe geleende sportwagen door het Franse platteland rijdt. En dan krijgt hij dus een verhouding met dat jonge dorpsmeisje. En ja, hij beschrijft dat landschap heel erg mooi en die sfeer van Frankrijk. Jij doet dat ook, alleen laat je dan ook af en toe kritiek van het meisje horen. Hè? Want dan heeft hij bijvoorbeeld een Franse schipperstrui aan en dan denkt hij dat hij heel Frans eruit ziet. Maar zij denkt dan, nou, zo Frans is dat niet. Dat is maar één voorbeeld.
Ja, hij is verliefd op het Franse platteland. En daarom is het toch wel een romantische relatie. Omdat zij dus helemaal onderdeel uitmaakt van die provinciale beleving. Zij moet het eigenlijk authentiek maken. Zij is de autochtone element wat het authentiek moet maken. Dus wat dat betreft is het wel romantisch. Maar zij kijkt met haar gehechte blik en zij ziet ook de ruzies tussen de middenstanders en allerlei dingen die wij, als wij naar Frankrijk gaan, ook niet zien. We denken, oh, wat een idyllisch plaatsje is dat hier. Maar zij weet precies hoe het gaat. En hij kijkt met een onthechte blik. Hij kijkt echt als een Amerikaan die helemaal het Franse platteland ophemelt. Maar zij ziet dan wel van, ja, hij snijdt zijn croissant bijvoorbeeld. Dat hoor je niet te doen, hoor je te breken. En hij denkt dat hij er Frans uitziet met die Franse trui. Maar dat is toch een beetje toeristisch en zo. Dus zij kijkt echt met haar Franse blik naar hem. En hij blijft met zijn Amerikaanse blik naar haar kijken.
Heb jij geprobeerd om ook een beetje in de stijl van het origineel te blijven?
Dat moet je niet proberen, want het is een hele grote schrijver. Moet je niet proberen na te doen. Maar ik heb er natuurlijk toch wel een tikje van meegekregen, van die manier van schrijven. Daar ontkom je dan niet aan. En het is ook wel belangrijk om te zeggen dat je dat boek helemaal los kan lezen. Hè? Dus je,
ja, als je het niet weet, als je dit verhaal niet weet, deze voorkennis niet hebt, dan kun je het boek net zo goed lezen. Hè? Maar die sfeerbeschrijvingen die jij in jouw roman ook doet, heb je nog wat gehad aan je kennis over landschappen en tuinen en planten en groen?
Nou, dat is gewoon mijn blik. Dat ik dat... ik kijk met die blik. Ik kijk altijd naar landschap en... boomformaties en ja, glooiende hellingen.
En kruiden die groeien, die je kunt plukken.
En zij gaat ook op een gegeven moment tuinen planten bij haar boerderij. En dat is gewoon een tik van mij, die zit er gewoon in. Ja. Maar ik ben een zomer dus in dat Oud-Duin geweest. En ik heb ook heel erg van die streek leren houden. Dat is dus niet echt een streek waar veel mensen op vakantie gaan. Maar het is prachtig in de Morvan is een...
Dat is een mooie tip dus voor de luisteraars om daar eens te gaan kijken. Ja. En jij zegt, ja, ik wil mezelf niet vergelijken met James Salter. Dat snap ik wel. Maar je had echt een ronkende recensie in NRC. Ik heb nog nooit zo'n goede recensie gelezen over een boek als over jouw boek.
Ja, nee, ik ook niet.
En het is je debuut.
Ja.
Ga je nog meer maken?
Ja.
Ja?
Het tweede boek is al klaar. Een derde boek, dat ben ik op een kwart.
Oké, nou dan gaan we meer van jou horen. Dus ook als romanschrijfster Annemieke. Dankjewel voor je verhaal en voor het mooie boek dat je hebt geschreven. Ik was dat meisje van Annemieke Bakker. Is uitgegeven bij Ambo Antos. Kost in de winkel €23,99. En daarmee, wou je nog wat zeggen?
Ja, je kan het ook als luisterboek. Ja? Dat is vanaf 1 december geloof ik. Maar je kan nu al bestellen.
En wie spreekt het in?
Ja, dat weet ik niet.
Nou, iemand met een mooie stem.
Mooie stem,
dat moet wel.
Als luisterboek. En je kan het ook als e-boek bestellen.
Dankjewel. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren en Rob van der Meer. Die werkten mee volgende week in Chris Natuurlijk op bezoek bij de Paddenstoelenbroeders. Voor nu veel plezier met de programma's van Radio Rijnmond, zoals straks van 9 tot 12 de Rijnmond Blues en van 12 tot 2 Lunchbreak met Ronald van Oudheusden. Fijn weekend allemaal.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.